All right, Under Promise, Over Delivery. Dat is de titel van onze nieuwe aflevering. En nou ja, Chris, welke associatie roept het bij jou op?
Nou, ik heb in ieder geval heel veel meegemaakt dat als je het tegenovergestelde doet, dus meer beloven dan dat je levert, dat dat in ieder geval geen recept voor succes is. Maar dat constant in de kramp van veel meer doen dan dat je beloofd hebt, ook weer voor bepaalde groeipijnen gaat zorgen. Dus ik denk een heel interessant thema. En ik ben ook benieuwd naar jouw visie van waarom zou iemand die deze podcast luistert überhaupt meer verdieping moeten willen hebben in dit thema?
Nou, jij zegt het zelf al mooi. Het zijn eigenlijk twee uitersten. Ik denk dat iedereen die luistert wel eens te maken heeft gehad met een partij die veel meer beloofde dan dat die vervolgens leverde. En dat je aan de andere kant misschien ook wel eens in een situatie hebt gezeten waarin je uit een soort kramp veel meer ging leveren om er maar voor te zorgen dat je sowieso op een overdelivery uit zou komen. Dus in dat spanningsveld wil ik vandaag met je in gesprek. Wat dat betreft is het ook wel weer heel gevoelig in wat voor business je überhaupt zit. Want waar ligt je sfeer van invloed versus je sfeer van controle versus waar start het domein van de verantwoordelijkheid van de cliënt? Wij zijn natuurlijk bezig met consultancy en coaching trajecten. Dat is onze business. En daarin heeft een cliënt natuurlijk een significant aandeel. Op het moment dat je, ik noem maar wat, SEO-dienstverlening levert met je agency, dan ligt er veel meer binnen je sfeer van invloed en controle. Natuurlijk heeft een cliënt dan ook zijn zaken aan te leveren, zodat jij überhaupt je werk kunt doen. Maar dat is toch even een ander domein.
Ja, en ik denk ook een belangrijk om niet te vergeten is, doe je het alleen of doe je het met een heel groot team? Want dat kan ook wel eens een invloed hebben op het samenspel tussen wat ik beloof bijvoorbeeld, en als ik een team heb die het uit moet voeren, dat je dan in de spagaat kan komen. Ja, maar Chris zei dat jullie X, Y, Z gingen doen. En ja. Daar heb ik ook nog wel wat leuke anekdotes over.
Nou, dan gaan we die voor zo bewaren. Jouw anekdote over hoe dit ook spaak kan lopen met een team. Ik zal je eerst even meenemen in een fuck-up. Jij noemde hem net al even in mijn eigen business die mij heel veel hoofdpijn gekost heeft. En dat is de volgende. Wat je wilt weten, ik zal hem eerst even zoetjes inleiden. Merken bouwen gaat om het managen van verwachtingen. En een merk, iedereen bouwt een merk. Jij bouwt een merk, wij bouwen een merk. Gaat altijd om het creëren en het managen van de verwachtingen. En op het moment dat jij een norm hebt op hoe je levert in je business en je overtreft die norm, dan heb je ook direct een nieuwe verwachting gewekt. En ik ga hier even een heel plat voorbeeld van geven. Maar wist jij, Chris, dat ieder jaar rond Valentijnsdag er behoorlijk wat stellen zijn die uit elkaar gaan?
Dat zou best kunnen, want ik heb wel eens een keer een klant gehad die in de scheidingen zat. En die had het altijd over de zomervakantie en de feestdagen. En volgens mij valt Valentijnsdag wel onder een feestdag. Voor sommigen dan.
Nou, ik zal je vertellen waarom. Of beter gezegd, ik vraag jou waarom. Waarom? Waarom zou dat zo zijn?
Nou, ik denk vanwege de prachtige zin, expectations are the mother of all fuck-ups. Dus ik denk dat in deze, de ene kant een bepaalde verwachting had iets te leveren en de andere kant gruwelijk achter is gebleven.
100%. Dus we
nemen
even
de eigen
een
ervaring hoor, trouwens. Dat heb ik nooit meegemaakt.
Laten we zeggen, we hebben een stelletje en die zit in de zoete verliefdheidsfase. De man die geeft op Valentijnsdag een prachtige bos met rozen. Een enorme bos met rozen. Nou, die vrouw die is ten diepste geroerd. Die vindt dat prachtig. De liefde zet zich verder voort. Maar gaat ook een beetje over in houden van, zullen we maar zeggen. En die man die verliest op dat moment zijn attentheid. Maar wat heeft hij gedaan met die grote bos rozen? Nou, heeft hij een nieuwe verwachting meegewekt. Dus de vrouw volgend jaar, die verwacht gewoon weer opnieuw een hele mooie bos met rozen. Of misschien wel weer een cadeau dat dat overtreft. Dan blijft die bos rozen uit. En dan?
Ja, dan is het geen rozengeur en maneschijn.
Dan is het geen rozengeur en maneschijn meer. Dus even een voorbeeld, wat simpelweg gewoon gaat over hoe wij mensen onbedoeld verwachtingen wekken. En ik geef je nu het voorbeeld van de fuck-up in mijn eigen business. Ik heb mijn eigen cliënten jarenlang WhatsApp-support gegeven tussen sessies door. En aan het begin van de samenwerking installeerde ik daar de gebruiksnormen van. Dus dan zei ik, goh, als je een urgente vraag hebt tussendoor, dan kun je die altijd even stellen op WhatsApp. Nou, in het weekend deed ik dat niet. Dat deed ik door de weeks. En dat deed ik ook wel eens buiten kantooruren. En op een gegeven moment, als jij een hele snelle respons daar hebt, dan wordt dat de verwachting. Als je één keer reactie geeft in het weekend, dan wordt dat de verwachting. Maar ook als het, en dat is helemaal niet zo erg, als het op een gegeven moment niet meer om urgente vragen gaat, maar veel meer om updates, om dingen tussendoor. Mag ik dit even voorleggen? Dat soort zaken, dingen die eigenlijk wel tot een sessie kunnen wachten. Dan heb je, als je daarop reageert en je gaat daar volledig op in, dan heb je iedere keer een nieuwe verwachting die je installeert. Als jij tussen sessies door, iets wat ik vaak heb gedaan, aardig wat extra tijd en aandacht toevoegt, dan heb je een nieuwe verwachting geïnstalleerd. En op het moment, en dat was echt iets wat mij was opgevallen, op het moment dat je dan in een samenwerking zit, en je laat zelf één keer een steekje vallen, dan lijkt het wel
Ten
alsof
opzichte
die
van die verwachtingen.
ten opzichte van die verwachting, precies, ten opzichte, dat is een hele goede correctie, ten opzichte van die verwachting. Dus je hebt een wat tragere responstijd, er gaat een weekend overheen. Of bijvoorbeeld, het bericht van iemand raakt even ondergesneeuwd en al die anderen die ook een snelle responstijd verwachten. Dan lijkt de voorinvestering die jij hebt gedaan, die bij mij altijd kwam vanuit please gedrag, extra willen doen, veel meer willen geven, dat was mijn idee van overdelivery, jarenlang. Wat je daarvoor hebt geleverd, dat is dan ook heel snel vergeten. Dat je er significant extra uren in hebt gestopt, dat je al die tijd heel snel hebt gereageerd. Ja, simpelweg is dat gewoon het nieuwe normaal geworden. Dus dat kun je iemand ook niet kwalijk nemen. Het is een norm, en daar keek ik mezelf op een gegeven moment voor aan, die ik daarmee zelf had geïnstalleerd, maar die helemaal niet werkbaar was. Sterker nog, de overdelivery die ik had, die zat, heel interessant genoeg, op wat ik deed. En iets wat ik met de jaren heen ben gaan zien, is dat je niet te focussen hebt op wat je doet, op vele stappen extra zetten, op extra moeite doen voor iemand, maar dat je al je aandacht, focus en tijd gaat kanaliseren op maar één ding, en dat is het systeem. Zorg ervoor dat het systeem wat je hebt, en ik zal zo uitleggen wat ik bedoel met een systeem, dat daar de volledige kracht van de overdelivery in zit. En niet in de acties die maken dat dat systeem volgens jou beter gaat lopen. Dus in de acties die je op een cliënt stopt, extra tijd, extra aandacht, extra toevoegingen om op een overdelivery van je service uit te komen. Dus waar zit de overdelivery precies op? Dat is überhaupt al een interessante vraag om te stellen. Zit de overdelivery op de service? Zit de overdelivery op de resultaten? En heb je misschien zelf een aanname dat een overdelivery op service automatisch zorgt voor een overdelivery van resultaten? Want dat is een haakje wat bij mij in mijn hoofd was gaan spelen. Maar nou ben ik heel benieuwd, nog voor ik ga uitleggen wat ik exact bedoel met een systeem. Wat jouw ervaring hiermee is, want jij zei al iets over een team en gedonder en neem ons even mee.
Ja, kijk, in de vorige context waarin ik heb gezeten, waar ik een agency had, dan had ik een hele duidelijke afspraak met het team. Ik verkoop iets, jullie leveren het. En als die klant mij belt en die zegt: Chris, wat hebben ze nou weer gedaan? En jullie hebben niet gedaan wat wij intern hadden afgesproken dat jullie zouden doen, dan hebben jullie een heel groot probleem. Omdat ik ben gaan ondernemen voor vrijheid. En er is niks wat mij een beklemmender gevoel geeft dan met mijn rug tegen de muur staan en dan tegen zo'n klant moeten zeggen: ja, dat klopt. Ik had beloofd dat je X, Y, Z zouden doen. En dat hebben we niet gedaan. Alleen ik
Ja.
heb ook gemerkt dat de andere kant, hè, we deden dan bijvoorbeeld CEO of CA of dat soort dingen, als je dan meer had gedaan dan dat je beloofd had, dat dat vaak wel een manier was om een klant binnen te houden dan wel om ze up te sellen. Dus ik denk in die context, als je het binnen een bepaalde bandbreedte weet te houden, dan zeker met het team, dan zou ik durven zeggen dat het best wel veilig is om wel meer te leveren dan dat je beloofd had. Ook al heeft dat een impact op verwachtingsmanagement.
Ja,
Als je kijkt hoe ik dat nu doe in mijn business. Ik heb letterlijk in mijn contracten staan, je krijgt WhatsApp support volgens de 1-3-1 methode. Dus dat staat er gewoon letterlijk, tekenen mensen voor. En de 1-3-1 methode is als volgt. Je stuurt me een appje en daar staat in: Chris, ik heb dit probleem. Bijvoorbeeld mijn sales blijft achter. Ik denk dat ik deze drie dingen kan doen. Dus meer mensen bellen, meer e-mails sturen of meer adverteren. Ik noem even drie random dingen. Ik denk dat A het beste is. Wat vind jij? En doordat ik dat op die manier in mijn contracten heb staan, krijg ik veel minder vragen via WhatsApp. Omdat mensen, als ze door die exercitie heen gaan, ze zelf al wat antwoorden vaak vinden.
Juist.
Maar
Ja.
mochten ze daar toch zijn, ja, weet je, dan heb je is het een heel concreet gesprek. Dus ja,
Ja,
dus
100%.
ik denk dat dat een ding is. En ik denk ook een meer strategischer invalshoek is mensen die met mij één op één samenwerken, die weten wat ik factureer aan de grote bureaus in Nederland en internationaal. Er zijn mensen die zitten gewoon voor een lager tarief dan die andere bureaus zitten ze in het programma. Maar zij weten dat dat een investering is van het eerste jaar. En daarin zet ik dus ook een standaard waarin ik laat zien van, hey, als je dus wel het volle map betaalt, dan is dit ook de standaard die je kan verwachten. En die is dan ook heel
Ja.
hoog. Dus als je het doet in combinatie met, dus wat jij heel treffend zegt, brandbouw is ook verwachtingsmanagement. Waar volgens mij heel veel mensen de mis mee ingaan, is dat ze zo overdeliveren, WhatsApp supporten totdat ze naar ons wegen. Maar als dan de verlenging eraan komt, ze niet de prijs keer twee durven te doen. Die in
Ja.
lijn ligt met die nieuwe verwachting.
Exact, exact. Want zo heeft een klant dat niet gezien of beleefd. En wat jij zegt over die 1-3-1-methode, ja, die heb ik ooit van jou geleerd. Dus die heb ik inmiddels heel goed geïmplementeerd. Maar ik ging ook zien dat ik heb tegen mensen op een gegeven moment gezegd, dat doen we alleen voor urgente vragen. Dus inderdaad, wat is je urgente vraag? Wat zijn de drie oplossingen die je daar zelf al voor hebt bedacht? Wat lijkt jou de beste oplossing? En laten we daar dan vervolgens, dat is dus ook wat ik heb gezegd, als je dat op WhatsApp zet, dan gaan we daar ook binnen korte termijn, gaan we daar gewoon over bellen. Dan zorg ik altijd wel dat ik ergens tussen calls door een moment heb om daarover te spreken. Maar dan kun je dus ook met veel meer diepte daarop werken. Dus het is geen kwestie van dat je je 100% aan de afspraak houdt van dat wat je levert. Daar mag je overheen natuurlijk, maar wel binnen gezonde grenzen. Want als je op een gegeven moment gewoon 50% extra levert of in andere vormen veel extra's erbovenop doet, ja, dan installeer je gewoon een nieuwe verwachting waar mensen in eerste instantie heel erg blij en verrast door zijn, maar wat op een gegeven moment gewoon het nieuwe normaal wordt. En ja, ik denk dat we hier.
En dat is dus een heel interessant spanningsveld wat je daar zegt van, is het punt het verwachtingsmanagement of is het punt van hoe ga je met dat nieuwe normaal om? En
Dat ook. Ja, dat wil je zeggen.
Ga je vanuit dat nieuwe normaal. Ik zit nu bijvoorbeeld in een traject met iemand. Daar hebben we naar de kick-off besloten. Van ja, die moet gewoon zijn compagnons uitkopen. Ja, dat is qua traject in het begin gewoon iets intensiever dan wat het daarna gaat zijn.
Ja.
Of iemand anders die al 6 maanden in mijn traject zit. En die heb ik 6 maanden niet op WhatsApp gehoord. En die heeft nu gewoon wat dingen waar hij heel hard tegenaan loopt. Door daar nu een week met volle aandacht op te zitten, die zijn letterlijk vanochtend van, ja Chris, alle kosten gaan eruit, bij wijze van spreken, maar jouw hulp is het laatste wat ik weg zou snijden. Dus
Ja.
het is altijd een balans en daarom denk ik ook zo'n waardevol gesprek om mensen daar heel bewust van te maken, van
Ja.
hoe manage je nou die verwachtingen en wat doe je met die nieuwe standaard?
100%. En ook in ons domein. We hebben dat natuurlijk altijd wel met cliënten met wie we aan het opstarten zijn of die een nieuwe propositie in de markt aan het testen zijn. Daar is gewoon meer aandacht en tijd voor nodig. Zeker in zo'n beginfase. Totdat ik zou zeggen, die zeepkist gewoon in de lucht is. En ja, daarin geldt natuurlijk ook weer een dynamiek van de grootte van het commitment van de cliënt. Dienstintegriteit om die acties ook daadwerkelijk in de praktijk uit te voeren, daar te implementeren, met feedback terug te komen. Ja, dat is natuurlijk ook altijd iets wat we zeggen, hè? Hoe iemand komt opdagen. Ja, what you show up with is what you walk out with. Dus op het moment dat iemand zelf heel bewust bezig is met wat hij aan het doen is, alle focus en aandacht gaat daar naartoe, dan is het voor mij in het licht van het systeem wat ik heb draaien, ook een hele goede investering om daar extra tijd en aandacht naartoe te sturen, om sneller op dat resultaat te sturen. Maar er is iets wat ik hierin heel interessant vind. En dat is het volgende. Het staat letterlijk in mijn boek, deze quote. En dat is de volgende: Goals are for losers. Winners rely on systems. De meeste ondernemers die hebben wel een methode of een stappenplan om een klant van A naar B te bewegen, right?
Ja.
De meeste die weten wel grofweg hoe die stappen eruit zien. Iets wat ik met mijn cliënten doe, maar wat ik alvorens dat ik dat ben gaan teachen, zelf ben gaan ownen en gaan leven, is een systeem uitwerken. En een systeem is iets totaal anders dan een stappenplan. Een systeem kijkt veel dieper naar alle stappen, maar vooral alle tussenstappen en het bindweefsel wat er tussenin zit, om iemand naar het maximale resultaat toe te helpen. En waarom ik verwachtingsmanagement wil koppelen aan deze conversatie, is omdat dat verwachtingsmanagement, het brilletje waarmee je kijkt, waar richt je dat op? Richt je dat op de service, op de delivery van hoe je dat doet? Of richt je dat allemaal op, hè, op hoe je dat in dienst stelt van het resultaat? Dus ik wil in eerste instantie altijd kijken met cliënten met als ze zichzelf onvergelijkbaar willen positioneren, tot welke onvergelijkbare prestaties zijn zij dan in staat? En welk systeem in hun bedrijf faciliteert dat, of welk systeem hebben we uit te rollen, waardoor dat dus niet allemaal afhankelijk is van extra tijdsinvesteringen? Want ik weet zeker dat dit geldt voor iedere cliënt of iedere cliënt die luistert, maar ook voor iedereen die überhaupt luistert. Ik weet dat je goed bent in wat je doet. Je bent extreem competent. En toch heb je een variatie in de resultaten die je met cliënten kunt behalen. En dat ligt ten dele aan hoe ze natuurlijk zelf in de samenwerking staan, dat geloof ik. En toch zit er een variatie in. Met de een is nou eenmaal meer te bereiken dan met de ander. En als je, ik noem dat een result-driving system ontwikkelt, dan creëer je in je bedrijf een mechanisme. En dit is het belangrijkste waarmee je je cliënt, los van omstandigheden en verantwoordelijkheden die natuurlijk überhaupt bij je cliënt liggen, dat snap ik 100%, gewoon met de hoogst mogelijke waarschijnlijkheid naar een overdelivery in resultaat kunt krijgen. En dat vind ik veel interessanter. En dat de, ik ga nu iets introduceren waar wij het vorige week met een cliënt over hebben gehad. En dat ging om een bedrijf waar de eigenaar. We hadden een conversatie met een cliënt en die zei: ja, eigenlijk zat die cliënt helemaal vast in de operatie. Dat weet je nog wel. En die wilde graag de winst in zijn bedrijf verdrievoudigen binnen een redelijk kort tijdstermijn. En wij zijn gaan kijken naar wat is daarvoor de allergrootste hefboom tot succes. En wat wij daar hebben aangegeven in één zin, en we zijn best wel diep gegaan om dat diegene voor zichzelf te laten zien, was: zie in basis alles in je bedrijf, als iets niet helemaal loopt zoals je het wil laten lopen, als een procesprobleem. Alles is een procesprobleem. En daar is een briljant boek over geschreven, The Theory of Constraints, maar ook het andere boek, The Goal, van dezelfde auteur. Kun jij vatten waarom ik, ja, dat vat je natuurlijk sowieso, maar kun jij er wat kleur aan geven waarom ik dat hierin inbreng? Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik denk dat als jij een voorspelbaar systeem hebt, waarmee je dus resultaten creëert, hoef je dus ook niet meer op die schommel van tussen on-the-promise of over-promise en under-deliver of over-deliver te zitten. Want je weet gewoon, als wij dingen doen zoals wij dat intern met elkaar hebben afgesproken, dan komen die resultaten. Dus er zit
Als we het
veel meer.
proces volgen, zijn de resultaten een logisch gevolg.
Ja. Ik denk om hem nog meer kleur te geven. Dat zijn, zoals ik vorige week met iemand besprak. Die zei: Chris, ik word er helemaal gestoord van dat als ik op LinkedIn iets post en ik doe dat elke week, dat ik niet zie wat daar na een half jaar uitkomt.
Ja.
Maar met naar de gym gaan, weet ik, als ik gewoon 3 keer ga en ik doe mijn oefeningen en ik eet goed, dan komen die resultaten. Dus. Bij hem zijn we echt gaan kijken van, oké, wat is, want hij is echt een systeemdenker. Die moet gewoon niks doen waarbij hij niet de input en output en het systeem in 1 keer helder heeft. Want als hij dat niet heeft, dan wordt hij onzeker en dan gaat hij zichzelf saboteren. Maar
Ja.
als hij die 3 dingen gewoon kan zien, ja, dan is het een machine die gewoon voluit gaat.
En dat is het. En hier hadden we het in een vorige aflevering natuurlijk ook over. Het gaat erom dat je simpelweg veel meer waarde levert dan dat je vraagt, hè, in monetaire zin, in het geld wat op je bankrekening binnenkomt. Dus een veel interessantere vraag dan hoe kan ik een overdelivery doen of hoe kan ik de verwachtingen overtreffen, is voor mij heel simpel. Hoe kan ik de waarde leveren? Die ik aan de voorkant vraag, en die ik aan de voorkant als een resultaat naar mijn cliënt communiceer. Welk systeem is daarvoor nodig? En als je gaat kijken naar een systeem, ja, dan ga je gewoon focussen op hoe meer waarde dat systeem kan geven, hoe meer waarde het gaat opleveren. Dus ja, richt je je aandacht direct op de klant, als je even een recht lijntje zou trekken tussen jou en de klant, of richt je je aandacht in een soort driehoek, eerst jij tot het systeem en alle processen en tussenstappen die daartussenin zitten, en dan naar de klant. Wat heeft de grootst mogelijke impact op de resultaten van je cliënt?
Ja, en ik denk dat cliënten heel vaak zelf geen idee hebben wat binnen hun systeem nou de meeste impact maakt. En
Ja.
een aantal mensen waar wij mee werken, die, ja, dat klinkt misschien een beetje heel zwart-wit. Als je die op LinkedIn ziet posten, dan denk je, oh jee, daar heb je er weer een.
Ja.
Terwijl als je met hun in de ruimte staat, dan zeg je, waar ben jij heel mijn leven geweest?
Ja.
En voor hun is het systeem heel simpel. Die moeten gewoon met mensen in de ruimte komen, want als ze dat eenmaal gedaan hebben, dan regelen ze het wel.
Precies.
En dat is denk ik ook iets om heel bewust van te zijn, van het systeem is er al. Als je gaat kijken, de hints zijn er al. Wat werkte wel, wat werkte niet. En ga daar nou eens meer van doen van de dingen die werken en gewoon kappen met de dingen die niet werken. Ook al zeggen allerlei social media gurus of anderen dat je het wel moet doen, als het voor jou nog niet heeft gewerkt en er zijn andere dingen die hier wel werken. Ga dat eerst dan even goed doen.
100%. En een aanvulling die ik hierop heb, is de cliënten die wij binnenkrijgen, die zijn altijd al heel goed in wat ze doen. Wij werken altijd met extreem competente mensen. Het probleem is alleen vaak, en dat is ook het probleem geweest in de eerste jaren van mijn bedrijf, dat wat ze zo magisch maakt, zo ontzettend competent, vaak gewoon niet te onderscheiden is van magie. En dat maakt ze zo goed in wat ze doen, dat ze überhaupt niet vervangbaar zijn voor iemand anders. Dus iemand anders kan niet leveren wat zij kunnen leveren, simpelweg omdat het allemaal in het kopje zit van die ondernemer zelf. Maar die de magie zelf ook niet helemaal kan vangen. En als je die magie kunt systematiseren, die iemand in zich heeft zitten, om met de hoogst mogelijke waarschijnlijkheid, want je kunt nooit een garantie bieden. Ik zei het al, er zijn heel veel variabelen die eromheen hangen, dat weet iedereen. Maar als je je verantwoordelijkheid neemt om met de hoogst mogelijke waarschijnlijkheid dat resultaat voor die cliënt veilig te stellen, dan ga je een veel leuker spel spelen. Ja, dat is ook waarom we bijvoorbeeld bij een aantal bedrijven heel erg inzetten op manuals. En op het moment dat je een skill wilt overdragen aan iemand anders die voor jou zo ontzettend logisch is, je ontwerpt bijvoorbeeld een tuin. En je denkt, ja, is toch logisch? Je begint daar en je zet dan dat neer en je zet dan dat neer en dat en dat neer. Maar als je naar hoe je Als architect een tuinontwerp ontwerpt, als je na dat proces nog eens 10 keer dieper gaat kijken, maar überhaupt gaat kijken naar hoe zou dat proces eruit moeten zien om in het hele proces, ook van de levering straks als het naar de hovenier overgaat, maximaal winstgevend te zijn, dan beloof ik je dat je heel veel dingen gaat zien die je voorheen nog niet zag.
Nu dat je dit zegt, hè, heb ik een hele leuke vraag aan jou.
Tel.
Want wat denk jij dat de grootste vijand is van iemand in staat stellen om zijn team procesmatig te laten werken? Of om überhaupt dat magische proces te creëren, dat op papier te krijgen? Wat is daar de grootste vijand van?
Dan ga ik iets zeggen wat misschien niet zo leuk is, maar wat wel heel eerlijk is. Het eerste wat bij mij naar boven komt, is ergens ook een klein beetje de hero syndrome. Ze kunnen het niet zonder mij.
Je zit al heel warm. Ik zou zeggen,
Ja,
het
dan
is
mag jij even
talent.
aanvullen. Ja.
Hoe meer talent
Kun
je
je dat eens
hebt,
duiden?
hoe moeilijker het is om in een procesmindset iemand anders dit te laten doen. Want
Ja.
een context waarin dit zeg maar heel zwart-wit is. Je hebt van die types die leren mannen hoe ze met vrouwen moeten praten, zodat ze aantrekkelijk worden gevonden. Nou, je hebt van die types die gaan gewoon met een vrouw praten en die hebben gewoon een leuk gesprek. Dat komt omdat ze zijn extreem getalenteerd. Als je aan hun gaat vragen, wat deed je nou? Dan krijg je letterlijk dit antwoord. Ja, je moet gewoon met ze gaan praten. Dus die zijn zich niet bewust van wat nou specifiek het verschil maakt.
Ja.
Terwijl als je een extreme nerd hebt die allerlei boeken gelezen heeft, allerlei cursussen, zijn neus 36.000 keer gestoten heeft en ook die competentie heeft ontwikkeld, die kan jou exact vertellen: dit is wat ik daar deed. Dit werkte wel,
Ja.
dat werkte niet. Dus dat is vaak de spagaat waar mensen die heel goed in hun vak zijn tegenaan lopen. Het talent zit ze in de weg om die volgende stap te maken naar een procesgedreven organisatie.
En ik denk dat we hiermee hetzelfde be bedoelen. Talent versus magie. Niemand kan het zoals jij. Het is een talent die heel veel, het is een talent wat heel veel weg heeft van een gave. Maar daardoor zeggen we ook vaak: ik kan dit niet uitbesteden. Dit moet ik echt zelf doen. Ik heb het geprobeerd. Ik heb een aantal medewerkers gehad. Maar niemand kan het zoals ik dat kan. En als je mensen dan vraagt hoe dat komt, dan beschrijven ze dat ze het proces waarin ze hun klant helpen nu eenmaal. Dat dat een proces is wat heel veel gevoel en inzicht vergt. Oftewel, je hebt het of je hebt het niet. En op het moment dat je met dat antwoord niet langer genoegen neemt voor jezelf en gaat kijken naar wat nou het systeem is dat talent drijft en wat resultaten überhaupt een ervaring oplevert die haast magisch is. Ja, daar gaat voorbij stappen. Dat gaat ook voorbij een online omgeving met 4 modules. Dat gaat om het bindweefsel tussen al die stappen in. Ik denk overigens dat ons product, die doorbraaksessie van 2 uur die wij doen met cliënten, daar een goed voorbeeld van is. Want hoeveel van die sessies hebben wij gedaan in de afgelopen 4 jaar?
Ja, heel veel.
Heel veel. En iets wat ik ooit van jou geleerd heb. En daar heb ik wel eens vaker over verteld, is om zo'n deck te hebben. Want ik zat vroeger ook vast in die magie. Ik dacht, ja, ik ga daar zitten en ik weet gewoon welke vraag ik moet stellen. Die vraag die verschijnt voor mij als ik mijn aandacht volledig plaats bij de ander. En toch ben ik op een gegeven moment een soort deck gaan aanleggen van alle technieken die ik toepas, invalshoeken. Want we zijn altijd wel eens op een situatie uitgekomen waar je even vast lijkt te lopen. En ondertussen hebben we die zagen uitgevonden. Zagen met verschillende structuren. Zagen met kartels. Hele fijne zagen. Zagen die elektrisch zijn, bij wijze van spreken. Dus we hebben een heel arsenaal van zagen om iemand in zo'n gesprek die vastzit. En je kunt ook op verschillende niveaus vastzitten. Je kunt vastzitten gewoon in je eigen impasse van dat je die positionering niet duidelijk hebt of überhaupt je hele groeistrategie. Maar ook soms komt er een impasse naar boven van iemand die hele onwerkbare verklaringen of overtuigingen over zichzelf heeft, die op de achtergrond zegevieren. Ja, heb je dan het hele arsenaal van zagen zonder dat je op dat moment volledig op je gevoel hoeft te vertrouwen. En ik kan wel zeggen dat met hoe meer diepte dat ik daarna ben gaan kijken, met hoe meer gemak ik mijn boek kon schrijven. Want een boek is wat dat betreft een hele goede oefening om te schrijven, omdat je met veel meer scherpte gaat kijken naar wat nu werkelijk het systeem is, los van ja, de stappen, maar echt het systeem wat klanten naar de hoogst mogelijke resultaten helpt. En dat vond ik in het schrijfproces überhaupt al een heel interessant proces.
Ja, kijk, een boek schrijven, dat is inderdaad de grote spiegel waarmee je het systeem blootlegt. Want iedereen heeft al een systeem, hè? Dat moeten mensen zich ook niet vergeten. Je doet
Ja.
het al op een bepaalde manier, je bent er alleen nog niet bewust van dat je het op die manier doet.
Ja. Zeker. En een stuk wat ik hierover ook schrijf in een boek, oh, ik denk dat we hem daarmee mooi rond kunnen maken, is een distinctie waar ik over schrijf. Dat is verantwoordelijkheid versus voorspelbaarheid. Ik ben heel benieuwd als je dit als luid hoort, of je dit herkent en of je dan even bij ons in wilt checken. Dus kom even in mijn DM op LinkedIn of op welk kanaal dan ook, stuur me een e-mail. Maar ik heb vaak cliënten gehad die in het proces van positioneren ergens een beetje samengeknepen kregen, omdat de broek die we ze aantrokken als zodanig voelde. Nou, gingen een beetje drukken van, joh, wat speelt dat precies? En dan verscheen de angst dat ze verantwoordelijk waren voor die grote belofte die ze moesten gaan leveren. Nou, los van dat ik al zei dat je verantwoordelijkheid natuurlijk in een goed licht wilt zien. Voor welk deel van het proces ben jij verantwoordelijk? Voor welk deel kan alleen maar verantwoordelijkheid bij je cliënt worden gezocht? Dat is één. Maar ik vind het veel interessanter om in plaats van die verantwoordelijkheid en die zwaarte die daarbij komt kijken, naar voorspelbaarheid te verschuiven. En gewoon te kijken naar de verantwoordelijkheid die jij te nemen hebt. Is om een systeem te ontwikkelen dat voor de hoogst mogelijke voorspelbaarheid voor je klantresultaten zorgt. En daar zou ik obsessief mee zijn. Je wil de waarschijnlijkheid dat die ideale uitkomst behaald wordt zo hoog mogelijk maken. En daartoe wil je heel goed kijken naar je eigen sfeer van invloed en controle. Die wil je aanwenden. En daarmee verplaats je het van ik ben verantwoordelijk voor het resultaat naar ik ben verantwoordelijk voor het systeem. Dat draait als magie. En let op, hè, ik zeg hiermee niet, ik ben niet verantwoordelijk voor de resultaten van cliënten. Dat is heel erg contextafhankelijk. Een coach kan nooit verantwoordelijk zijn voor resultaten van cliënten, want de cliënt zelf kan het alleen maar in de eigen fysieke realiteit implementeren. Maar waar wij
Maar
als coaches wel verantwoordelijk voor zijn, is het ontwikkelen van een goed systeem.
en ik denk om mensen daar een heel zwart-wit beeld van te geven. En wat jij mij laatst vertelde, als je het hebt over jouw eigen systeem, is dat de component salesvaardigheden, dus je cliënten helpen om nog beter te kunnen verkopen, dat naarmate de tijd vorderde, je steeds meer ziet dat die component nog beter en met nog meer intentie aan mensen leren, dat dat een voorspelbare impact maakt op het resultaat wat de cliënten creëren. Dus dat heb je gezien en dat ben je nu steeds meer naar voren aan het schuiven. Van joh, als je met mij gaat werken, ja, je hebt die positionering, maar je salesvaardigheden, daar gaan we ook op een heel hoog niveau krijgen, omdat we dan gewoon weten dat die positionering ook het meeste gaat renderen.
100%. Het is wie je daar bent. Ja, en een bijna klant heb je niks. En dan kun je het fantastisch gepositioneerd hebben. Dan kun je klanten hebben die al in grote mate voorverkocht zijn op je aanbod. Maar als je in dat gesprek zelf toch klanten creëert die besluiteloos zijn, die het over de zomer heen gaan tillen of die überhaupt hun besluit uitstellen, ja, daar gaat heel veel in verloren. En ook een salesgesprek is niks anders dan positioneren. De innerlijke positie waar je mee in het gesprek komt, de gap tussen de huidige realiteit van je cliënt, de toekomst die daarmee op hem afkomt als daar geen kentering in plaatsvindt, versus de toekomst die hij werkelijk wil creëren. Het is allemaal positioneren. Toen ik dat ging zien, dat die component salesvaardigheden überhaupt een component is waar voor mij heel veel passie En ook expertise, kan ik wel zeggen, in zit. Want ik heb daar letterlijk mijn hele carrière mee opgebouwd voordat ik naar de wereld van merkstrategie ging. Het heeft zo'n immense impact op de resultaten van mijn cliënten. Ja, hierin valt natuurlijk ook weer terug te voeren op toen de paus ooit vroeg aan Michelangelo over zijn sculptuur, de David, hè, de David, van wat is nou het geheim daarvan? Toen zei Michelangelo, oh, dat is heel simpel. Ik heb gewoon alles weggehaald wat niet David is. En ik denk dat we hem daarmee heel mooi rond kunnen maken dat om een subliem systeem te creëren, je niet alleen wil kijken naar wat je wilt toevoegen, eigenlijk waar we de conversatie mee begonnen, wat ben ik allemaal aan het toevoegen, services, extra dingen, maar juist wat kan ik weghalen, waardoor de briljantie van het systeem veel meer naar voren kan komen. En dan verschuif je van meer doen, extra doen, harder willen lopen voor een ander, maar ook willen laten zien dat je iemand bent die graag hard loopt voor anderen, naar je verantwoordelijkheid nemen voor een fantastisch systeem wat je klanten helpt naar de beste resultaten.
Dus als je binnen 2 uur je eigen systeem wil zien, bel ons.
Bel ons. Nou, dat vind ik nou zo'n mooie, krachtige afsluiting. We horen je graag weer bij de volgende aflevering. Ciao!